hebben tot nu toe hebben we eigenlijk geprobeerd om een beetje zicht te krijgen op de gebieden waarin we leven. En we hebben die namen gegeven. Zodat we ze iets makkelijker kunnen hanteren. Maar de beleving is natuurlijk daar buiten gebleven. Ik heb zeer waarschijnlijk door de manier waarop ik het gezegd heb wel een klein beetje aangeduid in welke richting het ligt. Maar ik denk dat het zin heeft om te proberen iets concreter te zijn, dichter bij de ervaring. En ik kan daarvoor het beste 3 voorvallen uit mijn eigen leven nemen. Die misschien duidelijk kunnen maken hoe mechanisch ons leven eigenlijk is. Aan de ene kant door de maatschappij waar we in leven, maar aan de andere kant ook door onze onvermogen om dat te beseffen. Er was een krijgsgevangenkamp dat door de Japanse commandant was geconstateerd dat er ergens een soort van complot gesmeed zou zijn, wat niet zo was. En 3 mensen werden daarvan verdacht. De mensen hadden niks gedaan. 1 van de 3 was ik zelf. En die werden bij de poort gehaald. En die werden daar 1 voor 1 bijna doodgeslagen. Ik herinner me ervan een aantal dingen. Ten eerste dat de soldaat die het deed, deed het heel vakkundig. Dus sloeg hier niet op je nieren, sloeg niet op je slapen. Want het was de bedoeling dus dat je daarna een bekentenis zou doen. Dat is er helemaal nooit van gekomen. We werden helemaal bewusteloos geslagen. Het tweede wat ik me herinner was dat ik eigenlijk het meeste geleden heb toen de 2 anderen, links en rechts van me, dus in elkaar geslagen werden. En vooral toen ze dus al op de grond lagen, nog geschopt werden. Maar het meest opvallende was dat toen ik aan de beurt was, dat ik toen die soldaten in het gezicht kon zien, en dat ik toen 1 gedachte had. Wat een gekkenhuis. Maar echt geen haat. Waarmee ik eigenlijk wil aangeven dat haat ook een gewoonte is. Het is niet een oorspronkelijke gevoel. Ik moet jullie goed onthouden. Dat dingen die wij vanzelfsprekend vinden, helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. En ik wil ook nog uitdrukkelijk zeggen dat wat ik zeg geen voorbeeldfunctie is. Ik vertel jullie gewoon wat gebeurd is. En dat was het laatste voordat mijn bewustzijn wegging. dat ik in dat moment me voornam om dit goed te onthouden. Dat je dus in een situatie waarin je bedreigd bent, kunt zien wat er eigenlijk gebeurt. En dat dat absurd is. Soldaat uit een vreemd land, ver weg, die mij helemaal niet kent, die geen enkele persoonlijke relatie tot me heeft, die waarschijnlijk een heel goed huisvader was, en veel van zijn kinderen hield, die een ander mens heel bewust in elkaar slaat. Dat is absurd. Tweede, dat is later in het gevangenkamp, in de dode barak, waar je dus de mensen begeleidde voordat ze stierven. En ze stierven aan bacillaire dysenterie. Dat is dus een soort van buikloop, daar uit het zich in. En dus die mensen die in het laatste stadium waren, die moesten steeds schoongeveegd worden. Moest de ontlasting steeds weggehaald worden. Anders dan kwamen ze om in de vuil. Maar dat je merkt dat als je daar verpleger bent, dat daar een soort nabijheid groeit die oneindig veel inniger is eigenlijk en lieflijker is dan waar wij gewoonlijk mee kennis maken. En dat je dan ook in die nabijheid heb je een toegang die je zelden hebt in het gewone leven. Die mensen die stierven, en die stierven op een hele bijzondere manier in die zin dat ze geen doodstrijd hadden. Want ze waren al uitgehongerd. En nu kwam dus die buikloop erbij. Dus dat kaarsje, dat ging heel langzaam uit. En daardoor, doordat ze dus geen doodstrijd hadden. En het was mannenkamp. Dus ze waren weg van hun vrouwen. Dus alles wat tot hun bezit gerekend kon worden, was er niet. Dat waren allemaal factoren die natuurlijk maakten dat dat overgaan van de ene toestand in de andere, dat kon heel, heel vredig zijn. En dat maakte die nabijheid mogelijk. Ik denk dat het, zodra de doodstrijd ertussendoor komt, dat moeilijk wordt. En ze hadden ook geen pijn. Het waren wel krampen, maar ze hadden geen pijn. En dat je dan dus gaat begrijpen dat het leven een heel andere betekenis heeft. Dat het leven inderdaad bewustwording is. En vele van die mensen die daar overgingen, die beseften dat ook. En die beseften dus ook dat ze in hun leven eigenlijk hieraan bijna nooit enige aandacht gegeven. Aan een nabijheid die veel verder gaat dan de dood. Die je doet beseffen dat je in wezen van hetzelfde bent. Ondanks het feit dat ieder mens zijn eigenaardigheden heeft, zijn manier van in het leven staan, zijn manier van zich veilig stellen, zijn manier van zich proberen, zijn manier van macht uitoefenen. Maar dat dat allemaal bewegingen zijn die niets te maken hebben met het wezenlijke. Ze horen bij de evolutie, maar ze geven geen inzicht in en ze geven geen contact met de evolutie. Zijn een eindeloze herhaling van hetzelfde. Met telkens een ander decor. En natuurlijk, er gebeurt wel wat. Alleen, dan heb je duizenden levens nodig. Dat is het verhaal van de schepping. De schepping evolueert natuurlijk ook, maar zo uiterst langzaam. De schepping evolueert door herhaling. En de schoonheid van de mens is dat hij een zelfbewustzijn heeft, dat hij zich dus bewust kan worden van wat hij doet. En dat hij dus misschien niet die eindeloze herhaling nodig heeft, die de schepping blijkbaar wel nodig heeft. Maar dat betekent wel dat je daar wakker op moet worden. En de derde voorval, ik zou het niet een voorval willen noemen, ik zou het een stuk willen noemen. Wat gegaan is, dat is de verhouding tot een vrouw. Dat is dus het liefdespel. Het liefdespel wat hier een, zou ik zeggen, geperverteerde betekenis heeft gekregen. Wat er niets mee te maken heeft. Hoe gaat het meestal? Meestal is het de man die ergens op afgaat. En de vrouw die, en dat is ook heel oeroud. De vrouw die even schrikt. En dan wel of niet toelaat. Dat de man komt. Dat is geen liefdespel. Liefdespel is een totaal ander iets. Het gaat bijna onbewust. Je ontmoet iemand. En er is iets. En je beseft dat. Dat er iets is. Maar je bent volwassen genoeg om niet erop af te gaan, maar om dat met rust te laten. Betekent dus eigenlijk de kans te geven om te groeien. Of uit te gaan. Maar je grijpt niet in. Je wacht dus. En zo kan in de loop van de tijd, kan dat gevoel groeien. Want dat is nog altijd niet, zoals wij dat noemen, seksueel. Dat heeft dus nog geen vertaling gevonden. Dat is nog altijd ongeremd. Geleidelijk aan groeit dat. En let je, zowel de een als de ander, let je op de ander, om te zien of het daar begrepen is. Dat ga je dus niet vragen. Dit is allemaal woordloos. En zo kan het geleidelijk aan groeien. En is het moment daar, en dat is onvoorspelbaar, dat je behoefte krijgt om ook lichamelijk bij elkaar te zijn. En als dat zover is, voel je ook dat er een storm opsteekt. En je beseft ook dat die storm niet van jou is en ook niet van die ander. Maar dat die storm te maken heeft met de voortplantingsdrift die ook in de mens geplant is. En die er was en er nog is om de soort te behouden. Om de soort veilig te stellen. Maar dat is dus, en dat voel je dan, dat is iets blinds. Dat is absoluut blind. Dat heeft niets met jou of met die ander te maken. Dat is iets wat met de schepping te maken. En dat verandert de totale situatie. Want je beschermt dat heel langzaam gegroeide, dat bescherm je voor die storm. Je weet dat je in die storm zult komen. Dat weet je. Dat is zo. Zo is het één keer ingesteld. Maar je weet ook dat het niet om die storm gaat. En je weet ook dat je dus in die storm om kunt komen. En dat zijn dan twee mensen die omkomen. Als je zo de storm ingaat, heeft het gewone verloop wat we allemaal goed kennen, dat heeft ook zijn bedding. Er is een orgasme. Maar het is eigenlijk niet zo erg veel anders dan wat je altijd ziet. En je voelt heel duidelijk, het heeft niet met ons tweeën te maken. Het is iets wat vervuld moet worden. En natuurlijk ook de begeleidende lust. Maar het gaat om het andere. Maar je merkt tegelijkertijd dat als je heel wakker bent, heel aanwezig bent, dat toch in die storm en nog grotere innigheid vind. En je beseft ook dat je daarna dus weer terug moet naar de ander, weer naar zichzelf toe laten komen. Dus niet, juist niet vasthouden. Het is een innigheid die de alleenheid van de ander hier biedt. Want het is een heel natuurlijk gebeuren. En dat betekent dus ook dat je niet zoals normaal gevonden wordt iedere dag gemeenschap hebt. Dat is gewoon krankzinnig. Dat is een vloek. Dat is iets wat je over moet laten. Het kan eens in de maand zijn. Het tijdstip doet er echt niet. De tijdspanne doet er ook niet. Het gaat erom dat je dat gevoel van die nabijheid, dat je dat weer biedt. Het is een gevoel van nabijheid waarin je de ander in zijn zoheid, met al zijn afwijkingen, met al zijn bijzonderheden, eerbiedig. Maar je niet een stel verlangens op tafel legt waaraan die ander moet voldoen. En vice versa. En wat ik jullie vertel is niet een utopia. Het is heel gewoon. Maar juist in dit veld zo ontzettend veel dwingelandij en geautoriseerde dwingelandij. En je moet erg goed beseffen dat als je op iemand afgaat met een bedoeling, dat je gewoon op het oorlogspad bent. Maar moet je niet verbaasd zijn dat er oorlog in de wereld is. Want zo ligt het. Het betekent een grenzeloze oneerbiedigheid ten aanzien van een ander, wanneer je, omdat er een bepaalde drang in je is, zomaar, zonder te kloppen, naar binnen wil. Zonder te letten op de ander. Dat is, waar ik het nu over heb, is de basis van meditatie. Dat betekent inderdaad dat je dicht bij je eigen lichaam moet zijn. Dat je kunt voelen wat van je lichaam is en wat van je gedachte is. En van de traditie is. En van de gewoonte is. En van het mechanisch is. En van de roes is. En van de agressie is. Want uiteindelijk is het agressie. En zolang er in dit veld agressie is en kinderen verwekt worden, zonder dat we het willen, in een sfeer van dwang. Kan er geen werkelijke vrede zijn. Tenminste, dat je maar aanneemt dat als iemand je in elkaar slaat, dat je hem dan moet haten. Dat is een gewoonte. Als je het idee hebt dat het mogelijk is om een vrij mens te zijn, een mens die niet aan het lijntje loopt van de traditie, van de gewoonte, van de moraal, van de religie, dan is er maar één weg. En dat is de weg van bewust worden. En ik zeg jullie, laat je door niets tegenhouden. Ook niet door je eigen kennis. Ook niet door je eigen verlangen, wat bijna altijd misvormd is door wat je weten kunt, of wat de vorige generaties je hebben gebracht. Kennis is iets voor een heel ander gebied, maar niet het gebied van de wezenlijke mogelijkheid van de mens. En dit wat ik hier zeg, slaat natuurlijk ook op alle oefeningen die we doen. En als je een oefening goed wil doen, waarvoor die bedoeld is, wat eigenlijk, want een oefening is altijd een deelgebied. Dan moet je goed bewust zijn. En je kunt in een deelgebied alleen maar goed oefenen als je als hele mens aan dat deelgebied doet. Dus als je nooit, nooit, nooit je gevoeligheid op stand zet, omdat je resultaat wil bereiken. Maar dat je de oefening ziet als een mogelijkheid om een achtergebleven deelgebied een kans te geven bij te komen. En je laat dus dan ook heel bewust, laat je het zogenaamde lukken, laat je over aan de voorzienigheid. Daar werk je dus niet naartoe. Net zo min als je in het liefdespel naar het orgasme toe werkt. Dat is een voorbijgaand iets. En dat geldt voor de oefening ook. Is ook voorbijgaan. Als dat dan lukt, dan komt het volgende in zicht. En zo gaat dat door. Zie dus ook de lachelijkheid ervan. Dat zorgt voor zichzelf. Het enige wat van jou gevraagd wordt is: kun je intens zijn besef je ook. Dat je door weten niet kunt leren. Je kunt alleen maar leren door doen. Maar doen zonder belang. Ik denk dat dat het moeilijkste is. Leren kun je alleen maar door doen. Door ervaren, door kijken, door luisteren. Maar ik begrijp heel goed wat Krishnamurti zegt. Werkelijke meditatie kan niet opzettelijk zijn. Werkelijke meditatie is zijn eigen bron, is zijn eigen verwerking. En elke opzettelijkheid verstoort het en maakt het banaal. Ik zal alleen daar modificatie aan toe willen voegen, dat het toch nuttig is om te oefenen en te weten dat je oefent, maar elke leerstelligheid en elk belang daar verre van te houden, zodat je het gevoel hebt dat je elkaar helpt om meer onwetend te worden. Om leger te worden. En om stiller te worden. En dat je in alle handelingen van het leven daar rekening mee houdt. Zonder ook weer daar een regel van te maken. Want dan ga je jezelf weer inhouden. Maar om dat hele spel, om dat hele spel te beseffen. Want het spel komt pas tot zijn eind, doordat je het beseft. En dan ben je er vrij van. Dan hoef je jezelf niet meer iets voor te houden. Dan hoef je ook niet te zeggen, ja nu wel en nu niet. Dat is dan vanzelf zo. Daar is dus geen overweging aan vooraf gegaan. En als het zo is dat je nog spontaan aan het rebbelen bent, altijd, ook niet erg. Maar besef het wat je doet. Zonder gegeven wijsvinger, zonder schuldbesef, zonder jezelf te willen verbeteren, maar uitsluitend beseffen. Zonder naar voorbeelden te kijken. Zonder te verwachten dat iemand het in moet stellen. Dus koninklijk zijn. En geen slaaf. En tegelijk beseffen dat een koning pas een koning is als die dienstbaar is.